Goedemorgen, allemaal hartelijk welkom in deze dienst. Ook een goedemorgen aan de luisteraars die op deze eerste adventszondag weer met ons via het internet verbonden zijn. En op een later tijdstip deze dienst terug willen luisteren. Onze voorganger vanmorgen is dominee ten Napel. En achter het orgel worden we begeleid door Karel van Egmond. Volgende week wil ik onder uw aandacht brengen, hopen we weer bij leven en welzijn het heilig avondmaal met elkaar te kunnen vieren met dominee Maliepaard. Laat dat deze week vast op u inwerken. Ook heeft deze week André de nieuwsbrief weer meegenomen en ik wil u vragen of u ze straks zelf mee wil nemen, dan hoeven we die vast niet meer te bezorgen. Ik had bloemen weg willen geven, helaas zijn ze er niet. Dus degene waar ze voor bestemd waren, daar zullen we aan de volgende keer aan denken. Ja, dan rest mij eigenlijk alleen nog een gezegende dienst toe te wensen en draag de dientoon van de dominee.
Ja, wat is eigenlijk een kerkdienst zonder bloemen? Fijn om in het midden te zijn. Dit is de laatste keer van het jaar. Dus ik wens je dan vast een goede kerst. En een gezegend uiteinde. Voor mij wordt het 2019 als ik u weer zie. Breng deze dienst graag samen onder het aandacht van God in stil gebed. Onze hulp is ook deze zondag in de naam van de Vader, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw is en eeuwig leeft en nooit ophoudt met het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader door zijn Zoon Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ik zou u willen vragen deze dienst verder te zetten met het zingen van Psalm 25, vers 6 en 7. Thank you. Deze morgen zou ik de wet met u willen delen uit Romeinen 13, vers 8 tot en met 14. En daarna ons geloof belijden met Hebreeën 11, vers 8 tot en met 12. Laten we maar eens horen wat Paulus ons hier heeft te zeggen. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit: u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren. En welk ander gebod er verder ook nog is, het wordt samengevat in één woord: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. En dit te meer, omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd nu is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid ons dichterbij dan toen we tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten we dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Laten wij als op klaarlichte dag op het gepaste wijze wandelen, niet in zwelgpartijen, dronkenschap, in slaapkamers en losbandigheid, in ruzie en in afgunst. Bekleed u met de Heer Jezus Christus en verzorg niet het vlees om de begeerten op te wekken. Nou, Hebreeën 11, vers 8. Even een stukje terug. En tot en met 12. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte, als in een vreemd land. En hij heeft in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede erfgenaam waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad, en daar stop ik ook met lezen, die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. En over die stad hebben we het in onze preek. Een wet en geloof, het hoort bijeen. De wet vervult u door geloof. Het is geen regeltje zoals toen we op school zaten in de derde, vierde klas. Dan stonden er een serie regels op het bord. En daar moest je je aan houden. En de grootst geschreven regel was: hou altijd je mond. Daar had ik trouwens moeite mee. Overtrad je die regels, moest je in de hoek. In het ergste geval werd je eruit gestuurd. Of in een nog erger geval, want ik werd er liever uitgestuurd, moest je strafregels schrijven. Ik mag niet praten. Drie kantjes, weet je wel. Nu, zo werkt de wet niet. Het is geen zwaard van Damocles wat boven je hoofd hangt en dat toeslaat als je wat verkeerds doet. Het is een geloofsregel. Een regel omdat een kind van God de wet in het hart wordt geschreven. Gezang 291 als antwoord, alstublieft. Thank you. Mag ik samen met u danken en bidden. Loof de Heer in mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heer in mijn ziel. Daarvoor zijn we hier bijeengekomen. Heren, er ligt een geopende Bijbel op de kansel. We gaan luisteren naar een preek over het, ja, het bruiloftskleed. Later genoemd in Openbaringen het Nieuw Jeruzalem. En we willen u vragen of u ons wil voeden door uw Heilige Geest. Laat er aandacht zijn. Laat er een werking gevoeld worden van uw Heilige Geest. En wil alsjeblieft, Heren, in ons midden verkeren. Onze hulp is in de naam van de Vader, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Heren, we bidden u voor land en volk, regering en koningshuis. We bidden u, o God, voor een zegen voor ons land, want de nacht is ver gevorderd, hebben we gelezen. We willen u vragen om een ommekeer. Kerst komt eraan, advent, verwachting, uitzicht. Nou, wij zien uit naar een stad met fundamenten. Maar kerst, Heren, is niet alleen een boompje en een kribje en een kindje. En als het mee zit een Mariaatje. Nee. Kerst is het licht van de wereld, is reddend verschenen. En God zelf lag als een baby in de kribbe. Opdat hij de wereld lief had. En zijn enigste doel was om zelf, als de mensenzoon, de zonden te dragen en te verzoenen. En hij alleen, door een geweldige afspraak in de drie-eenheid, kon dat. En Heren, dat is het leven. Je schrikt als je de discussies op de televisie hoort. Dat mensen onmiddellijk de stekels opzetten als er maar iets is wat ruikt naar een christelijke vooronderstelling, want die is niet neutraal. Ze zijn zelf zo anti-neutraal als het maar kan. Maar je kunt namelijk helemaal niet denken zonder een vooronderstelling. En als die humanistisch is en gebaseerd is op gedragspsychologie en filosofie, dan is die nog gevaarlijker en proclameert die een vrijheid die u in uw wijsheid hebt ingedampt. Heren, wil ons een goede dienst geven. Wees met een zieke, een rouwdragende. Wees met een broeder, wees met een zuster. En geef ons een goede uur om Jezus wil. Amen. Nou, ik lees vers 6 tot en met 10. Hier staat 1 tot en met 10. Maar dat komt in de preek ook wel langs. Dus ik lees alleen de tekst, zou je kunnen zeggen. Dan zeg je, mannes, ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen. Halleluja. Want de Heer, de Almachtige God, is koning geworden. Laten we blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen. En zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met spetteloos en blinkend fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de rechtvaardigmakingen, ik vertaal iets anders, der heiligen. En hij zei tegen mij, schrijf. Dat is een van de zeven zaligsprekingen in het boek Openbaring. Zalig zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zei tegen mij, dit zijn de prachtige woorden van God. En ik viel voor zijn ogen voor zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei tegen mij, pas op dat u dat niet doet. Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie. Nou, dat is de tekst en de schriftlezing. Wees niet bevreesd dat ik het allemaal uit ga pluizen. Dat heb ik wel gedaan, maar dat ga ik hier niet doen. Ik wil u vragen uit het liedboek te zingen. Evangelische liedbund bedoel ik. Nummer 299. En dan zal ik proberen de preek door te geven. Na de preek antwoorden met gezang. Nu heb ik weer gezang. Wat heb ik met die gezangen vanmorgen? Evangelische liedbundel 382, zo uit mijn blote hoofd is het licht staat met uw padelenpoorten. Ik denk het wel. Nee? Zal ik het aan? Ja, maar. Nee, niet spieken. Oké. Nou, dat mag ook. Broeders en zusters, gemeente van Christus. Als je even wat tekstomgeving zo bekijkt, dan gaat Openbaring 16 tot en met 18 over hetzelfde onderwerp. Het gaat over Babylon. En die krijgen de 7 plagen uit de 7 schalen CQ-violen. Het zijn of platte offerschalen, die worden bedoeld. Over hun heen. En als je dat hoofdstuk leest, dan volgen die plagen elkaar zo snel op. Lees dat maar eens. Dat ze nog last hebben van de eerste en de tweede, als de vierde en de vijfde komen. Ik heb het idee namelijk dat je dat uur waarin Babylon verwoest is, min of meer letterlijk kunt nemen. Nou, die plagen, en daar, het enigste wat ik daarvan zeg is dat ze aansluiten bij de plagen van Egypte. En daarbij laat ik het. Nou, Babylon wordt in Openbaring 17 voorgesteld als een vrouw in hoerenkledij. Ze zegt in het laatste vers van Openbaring 17, vers 18 is dat, dat zij als het ware de grote stad voorstelt. Ik ga niet in op de 7 koppen en de 10 koningen. Dan raak je verzand in een oerwoud van exegese. Ook niet over de 8e kop. Maar wie en wat is de grote stad? Dat is wel een vraag die ik vanmorgen in uw midden wil leggen. Want ik lees dit al in Openbaring 11, vers 8. Daar wordt gesproken over een grote stad en dat is simpelweg het aardse Jeruzalem waar Jezus wordt gekruisigd. En de heerser die wordt aangeduid met de 8e kop en geholpen door 10 van zalfsteken, tenslotte Jeruzalem in brand. Titus, dat is de zoon van Vespasian, die wil de tempel nog sparen, maar de Joden zelf steken hem grotendeels in brand, evenals de stad. Als u zegt dat is nonsens wat ik vertel, dan raad ik u aan een Nederlandse uitgave van Flavius Josephus te bekijken en boek 4 en 5 heel goed door te lezen. Genoeg hierover. Openbaring 18 wordt grotendeels besteed als een reactie van toeschouwers. En dat zijn allemaal van die klaagliederen van Jeremia. En waarom klagen die toeschouwers? Nou, die zijn van de miljonairstatus tot de bedelstaf geraakt. En de kern is verschrikkelijk. Oordelen in het hele Nieuwe Testament wordt duidelijk gemaakt dat Jezus Jeruzalem bezoekt om het bloed van de apostelen en profeten, die het recht hebben gebogen en zelfs onschuldig bloed hebben vergoten, wat komt over hen en over hun kinderen. Dus het geslacht wat in Matteüs 24 wordt aangeduid als datgene wat er is als de tempel wordt vernietigd. Nou, tot zover. Ik kan hier nog 2 uur over praten, maar dat doe ik niet. Openbaring 19 en de tekst speciaal in 16 geeft een vooruitblik, zoals wel vaker in het boek Openbaring gebeurt. Johannes mag bemoedigen en dat gaan we vanmorgen ook proberen te doen. Hij krijgt een geweldige, heerlijke aanblik van de bruid van het lam, zoals die stad, Nieuw Jeruzalem, ook in Openbaring 21 wordt genoemd, maar hier bruid wordt genoemd. We hebben kort gezegd, Jeruzalem en ook zijn inwoners worden gestraft. De zeloten, de rechterlijke macht, het Sanhedrin, verbranden de stad, velen zijn gesneuveld in een zinloze opstand. Gevangen genomen, in de arena gestorven, gekruisigd rondom Jeruzalem. En God heeft het bloed van de profeten, van de apostelen, zelf gewroken aan deze stad. De teksten die daarop wijzen heb ik vaker hier genoemd. De inwoners hebben letterlijk geroepen: heuvelen vallen op ons, bergen bedekken ons. Nu, en de gelovigen dan, de Jeruzalemgemeente, de martelaren uit Handelingen, de apostelen, wat is er met deze broeders dan gebeurd? wat gebeurt er met ons als gelovigen? In Openbaring 19, vers 6 tot 10 krijgt Johannes een doorkijkje, zou je dat kunnen zeggen. Hij krijgt dat eigenlijk nog voordat het teken van de Zoon des Mensen aan de hemel verschijnt. Matthäus 24, de laatste vers. Hij komt binnen in een huwelijksfeest en dat feest vindt plaats voordat het definitieve oordeel daar is voor de grote witte troon in Matthäus 25 en Openbaring 20. En die volgorde mag je aanhouden. Nog een opmerking. De Farizeeën. Kortweg het Sanhedrin, anders gezegd de Joden, zo noemt Johannes ze in zijn evangelie altijd, die het evangelie, ja, eigenlijk afwijzen. Ze missen dat feest, omdat zij de uitnodiging negeren. Er zit ook een gedachte achter, maar ik moet me beperken. De bruiloft en de bruid van het lam. Drie gedachten. De bruid en dan het tijdstip van de bruiloft. Dat is belangrijk ook voor de verdere uitleg van het boek. En gedachte 3, de bruiloft van het lam. Nou, wie is de bruid, broeders en zusters? Wie is in eerste instantie die vrouw die zich gereed gemaakt heeft? Moet je even kijken in Openbaring 12. Dat boek legt zichzelf uit. Niet direct naar Rome vliegen. Dat blijft wel staan. Dat staat een helder antwoord. De vrouw die zich gereed gemaakt heeft, wordt daar beschenen met de zon. Staat als het ware in het licht van de maan of erbovenop. Draagt een krans van 12 sterren bij de uitleg van Openbaring 12. Misschien heb ik dat hier wel eens bepreekt, dat weet ik niet. Dacht het trouwens wel. Wordt Israël voorgesteld zoals Paulus, en dan moet u opletten, in Romeinen 9, 1 tot 5 haar beschrijft. En dat is niet alleen een eindsituatie. We zien in Openbaring 21 het nieuw Jeruzalem, de stad met fundamenten welke Abraham al zocht in Hebreeën, en die alle gelovigen wordt aangereikt. Paulus reikt de gelaten die Jeruzalem aan als de moederstad. En die stad ligt boven, zegt hij. En dan bedoelt hij de oorsprong van het heil dat dus uit de Joden is. Aangehaald is al de gelijkenis van het koninklijke bruiloftsmaal. Ik heb hem niet genoemd, maar ik doe het nu. Matthäus 22, vers 1 tot 14. En daar spreekt die gelijkenis over het aanliggen in het koninkrijk van God. En Matthäus 25 heb je 10 wijze en 10 dwaze jonge vrouwen. En die dwazen missen de bruiloft door olie tekort en staan model voor de geloofden, voor de genodigden. Ja, die al of niet nog gereed zijn. Nou, dat komt nog aan de orde. Nou, broeders en zusters. Als ik in het boek Openbaring deze teksten overdenk, dan zie ik in ieder geval een verschil tussen de bruid en de genodigen. Dat zou ik wel moeten, want de genodigen krijgen een bruiloftskleed aangereikt. En in Openbaring 19, vers 7, samen met de bruid. Dan heb je serie teksten in Openbaring en dan komen we een groep tegen in witte kleren. Die worden beloofd en die worden ontvangen. En die groep, die wordt genoemd martelaren, bestaat uit gelovigen uit Jeruzalem, apostelen, eerstelingen, profeten, ruim gezegd de eerste gemeente. En dat was een eersteling. Nou, de vraag nu is voor u en mij, behoren alle gelovigen tot de bruid van het lam? Ja. Ja. In totaliteit wel, maar er is onderscheid. En ik zeg het heel voorzichtig. Er zijn, als ik het boek Openbaring verder lees, gelovigen die wel een plek hebben op de nieuwe aarde, maar niet in het hemels Jeruzalem. De maaltijd waar Lazarus in de gelijkenis terechtkomt, lijkt eigenlijk niet de bruiloft van het lam te zijn, maar een beschrijving van de eeuwige toestand. We vinden ook in Openbaring 22 hetzelfde. En nou echt veel blijft onduidelijk, ook voor mij. Het gaat in ieder geval om de rechtvaardige daden, de rechtvaardigmakingen der heiligen. Dat is het bruiloftskleed, dat bent u met me eens. En ik heb het idee, het voorzichtige idee, dat hier gesproken wordt over het loon wat de gelovigen die volharden in de weg, de pelgrimsreis naar Jeruzalem, zomaar te zeggen, die loon uitgekeerd hebben. Maar 1 Korinthe 3 laat ons in ieder geval weten dat er ook gelovigen zijn behouden als door vuur, wiens werk wordt verbrand. Ze missen loon. Toch gaat het hier om het witte kleed, de rechtvaardige daden van de heiligen. Broeders en zusters, ik kan geen scherpe lijn trekken. Ik kan ook niet zeggen, jij wel, jij niet. Nee, dat past me niet. Maar er zullen bruiloftsgasten moeten zijn, en om de uitleg af te ronden, wellicht zijn er dan gelovigen uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament. En er zijn tenslotte ook rangen en standen in de hemel. Nou, de toepassing. Wat zou die nou zijn, in eerste instantie? Ik denk deze, dat de Heere tegen ons zegt, wees heilig, want ik ben heilig. En zonder heiliging zul je de Heere niet zien. Dat staat toch echt duidelijk in de Bijbel. En als u dat nou allemaal leest, gemeente, en aanhoort, wat denkt u dan? Nou, wellicht zegt u, en dat snap ik ook, dit verhaal maakt mij erg onzeker. Nou, dan kan ik de broeder Oudeling een hand geven. Nou, de dienst doe ik dat ook. En dan kan ik u allen een hand geven, mij ook. Toch mag ik u in een preek niet onzeker maken, dan doe ik mijn werk niet goed. Ik reik u nu een bruiloftskleed aan, lieve broeders en zusters. En ik roep u op, als de 5 dwaze maagden die nog slapen, om alsjeblieft wakker te worden en olie te gaan kopen. Ik roep u op om uw heil vrijmoedig aan te nemen. En te geloven in de woorden van Jezus, wie geloofd heeft eeuwig leven. U hebt toch ook gemerkt dat we spreken over de bruiloft van het lam, gemeente. Nou, daar wil ik nog even de nadruk op leggen. Het lam staat in het centrum van het troonvisioen in het boek Openbaring. En daar pakt hij een boek aan. Welk boek is dat? Weet u dat zo?
Jesaja.
Nou, het boek Jesaja. Het boek wat het lam in Openbaring 5 aanpakt van... Ja, de engel, denk ik. Dat is het boek met de 7 zegels. En wat is het boek met de 7 zegels? Dat is de hele grote vraag, want dat wordt ook op 5 verschillende manieren uitgelegd. En ik ben een erg eigenwijs figuur, dat hebt u wel gemerkt in de loop van de tijd. Ik denk dat dit de burgerlijke stand is van het Nieuw Jeruzalem. Als jij in een stad komt, moet je je in laten schrijven. En het boek des levens des lams, wat 3 keer in het boek Openbaring wordt genoemd, is de opvolger van een boek in het Oude Testament, dat is de buidel der levenden. En de buidel der levenden, dat was een veeboekhouding, in eerste instantie. En dan had u een herder en die had 100 schapen. Hoe wist die herder in de gelijkenis in Lucas nou dat hij er een miste? Nou, hij telde zijn steentjes. Dan denkt hij, is er een weg? Gaat hij zoeken. Dat is de buidel der levenden en die wordt heel langzaam in het Nieuwe Testament getransformeerd in het boek des levens des lams. De bruiloft van het lam, gemeente. En daar staat, dat is de burgerlijke stand van het Nieuw Jeruzalem, die staat erin. Want in concreto staat ieder mens erin. Je wordt er niet in geschreven, als je tot geloof komt. Je wordt eruit gekrast, als je niet volhardt. Nu iemand die het lam volgt en zijn zekerheid zoekt in het bloed van het lam, die zal er nooit uitgekrast worden. En dan komt die geweldige tekst, kom bovendrijven, door genade bent u behouden, niet uit werken. Want als ik u nou vraag, wat hebt u nou toegevoegd of toe te voegen aan de zaligheid? Nou, ik heb wel een lijstje. Ik heb 40 jaar gepreekt. Oh, dat is leuk. Ja, zo'n beetje wel, ja. Ik ben zo'n beetje in 37 begonnen. Ik ben nog 69. Ik kom er zelfs overheen. 40 jaar gepreekt. Nou, Heere God, ik mag wel een heel leuk plekje in uw Nieuw Jeruzalem CQ de bruiloftzaal krijgen. Hoe zegt de Heere, kon ik niet zonder je dan? Was jij zo belangrijk dat ik mijn koninkrijk niet kon bouwen zonder dat jij Nederland afsnorde in een auto? Nou, beste man, zegt God dan tegen mij, wees blij dat ik je heb willen gebruiken. En het loon dat je krijgt is genade en verder niets. We hebben niks verdiend. Het lam heeft de prijs betaald, ons gekocht door zijn bloed. En een betere zekerheid is er niet, dus ga er maar lekker op staan. Nou, de tijdstip van die bruiloft. Boek Openbaring duidt een tijdstip aan en noemt dit in Openbaring 15 de aanvaarding van het... Openbaring 11 vers 15. De openbaring van het koninkrijk en het startpunt van de eeuwige regering van Christus. Nou, opnieuw komt er een warwinkel, een oerwoud van exegese naar je toe. En geloof mij, ik heb er een heleboel gezien. En ik gooi ze even lekker daar in die kist, die blauwe kist. En dan mogen ze blijven. Ik wil even met u naar Matthäus 28 vers 18 en Handelingen 1 vers 6 tot 8. Matthäus 28, Handelingen 1. Daar getuigt Jezus dat hij alle macht heeft in hemel en op aarde. En hij ontkent niet dat hij het koninkrijk over Israël weer opricht. Het enige wat Petrus niet hoort, of de apostelen niet horen. Het is eenzelfde soort vraag als Matthäus 24 vers 1. Hoe gaat het nou verder met de tempel? Dan zegt hij, dat komt hij niet toe. Die tijden, of die tijdstippen. Of dat moment, of die momenten te weten. Ik heb iets heel anders voor jullie in petto. Jullie zullen mijn getuigen zijn. Het gaat, broeders en zusters, om het koninkrijk der hemelen. En dat is in ieder geval, laat ik het zomaar direct stellen, een geestelijk koninkrijk. Nou, of precies het tijdstip, moet ik ook schuldig blijven. Dat valt niet te noemen. Het oordeel voor de grote witte troon is toekomst, maar het komt er wel aan. Het dichtste bij kom ik met Handelingen 2. En daar getuigt Petrus in zijn eerste Pinksterpreek, heel belangrijk, dat Christus uitermate is verhoogd en zit aan de rechterhand van God. Nou, dat lijkt toch echt de troon van David te zijn, hoewel het er niet met zoveel woorden bij staat, maar in de context wel is op te maken, want dan heeft Petrus het over David, maar dat mag u zelf nakijken. Later, allereerst de engel Gabriël, we komen toch bij kerst uit, belooft Jezus de troon van zijn vader David, Lucas 1 vers 32. En later hoort Simeon, moet je niet zeggen dat Openbaring 20 vers 4 tot 6 het enigste over die regering zegt, dat is helemaal niet waar, de inhoud van die regering. En dan zegt hij, mijn ogen hebben uw behoudenis gezien, die u hebt bereid voor het aangezicht van alle volken. Een licht tot openbaring voor de volken, tot heerlijkheid van uw volk. En dan zegt hij, en dan komt een belangrijke zin. Deze is gesteld tot een val en opstanding van velen in Israël. En tot een teken dat weersproken wordt. En Maria hoort, door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overleggingen van velen openbaar worden. En dat strekt zich uit over het oordeel over Jeruzalem. Maar dan die val in opstanding. Die kom ik tegen in Openbaring 20. Bij de eerste, zogenaamde eerste opstanding. Zij kwamen tot leven of werden levend. Ik kom hem tegen bij Ezechiël 37. Kunnen deze beenderen levend worden? En ik kom hem tegen in Romeinen 11 vers 15 en 25 en 26. Dat de val en een val rijkdom is voor de heidenen, hoeveel te meer een opstanding. En dan, als de volheid der heidenen binnen is gegaan, zal gans Israël zalig worden. Dan heb je gelijk te pakken de inhoud van Openbaring 20, grotendeels. Jezus aanvaardt zijn regering bij de hemelvaart. En de periode van daadwerkelijk ingrijpen in Jeruzalem ligt 40 jaar na zijn kruisdood. De regering bestaat uit de opdracht die de leerlingen meekrijgen als apostel. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga maar preken, ga maar dopen, ga maar onderwijzen. En maak maar veel onderdanen voor mijn koninkrijk. Er is veel meer te zeggen, maar ook hier laat ik het bij. Het koninkrijk der hemelen is nu actief. Jezus zegt zelf al dat hij laat weten, als hij de Joden vertelt, als ik door de vinger Gods de boze geesten uitdrijf, dan is dat koninkrijk gekomen. En ga dan alsjeblieft niet mij pijnigen met het, of pijnigen aankomen bij mij met het verschil tussen het koninkrijk van God en het koninkrijk der hemelen, wat Matthäus zegt. Want Matthäus, die ontwijkt alleen maar de naam van God en meer doet hij niet. Want die spreekt hij niet uit als gelovige Jood. Snapt u? Wat houdt dat koninkrijk dan eigenlijk in, broeders en zusters? Allereerst een algemene proclamatie tot redding en behoud. De prediking mag nog steeds gericht zijn op het navolgen van discipelen. Op navolgers, op leerlingen. En je wordt geen discipel doordat je als kind geboren en of gedoopt bent. Je wordt er door wedergeboorte. Een discipel is opgenomen in de familie van Jezus. Nou, de burgerlijke stand van het hemels Jeruzalem. En op de wedergeboorte zijn een heleboel theorieën losgelaten. Ik geloof, heel simpel, dat het een keuze is voor Christus en zijn verlossing. En dat de mens als oorder van het evangelie, hoe dan ook, verantwoordelijk is om te kiezen, verantwoordelijkheid heeft om te kiezen voor Christus. En als u nou dit hoort aan de deuren van uw hart, doe dan alsjeblieft de deur open en neem de Heer Jezus aan als verlosser en zaligmaker. Wie gelooft heeft het eeuwige leven. Wie gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is, is uit God geboren. En dan echt die oproep, die had ik in het eerste punt ook al aangeraakt. Heiliging, genadeloon, daar heb ik al over gepraat. En het derde is het uitzicht op de komst van Christus met al zijn zegeningen. Nou, een kort woord nog over de bruidstoei. Ik ga het samenvatten. De gemeente in Laodicea, die moeten witte kleren kopen. Want die denken dat ze ze al hebben, maar dat hebben ze niet. Gaan ze nou kopen, zegt de engel van de gemeente, de voorganger of een hemelse boodschapper. De rechtvaardigen onder het altaar krijgen een witte kleed aangereikt om later te dragen. De engel bij het graf, die de steen wegrolt van het graf van Christus. Nou, die heeft eveneens zo'n kleed aan. Dat witte kleed is het juiste kostuum. Tegenwoordig komen we in een tuxedo, maar dit is daar het juiste kostuum voor de bruiloft van het lam. En wat is nou dat witte kleed? Wie dragen nou een wit kleed? Wat houdt dat witte kleed eigenlijk in? Nou, je wordt in ieder geval overwinnaar samen met de bruid. Samen met het lam. Verheerlijk met Christus. Zoals Johannes ons laat weten, we weten nog niet wat we zijn zullen, maar één ding staat vast. Wij, huis, tuin en keukengelovigen zullen hem gelijk zijn. Niet te bevatten. Overweldigende genade. Nou, wat ik nu zeg, heb ik u al eens vaker verteld. In Openbaring 20, vers 4 tot 6 worden de martelaren voor de troon, voor degene die op de troon in, zitten, door degene. En dat zijn de 24 oudsten die op de troon zitten. Dus dat is andersom als het meestal uitgelegd wordt. En die worden in het gelijk gesteld. Die krijgen eerherstel. Jezus kreeg het ook door de Heilige Geest. Toen hij op een gegeven moment vanaf de Olijfberg naar de hemel voer. Opgestaan was uit de dood. Toen zei de Heilige Geest tegen de Heer, bij wijze van spreken. Alles is voldaan. Jezus is tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden krijgen Gods gerechtigheid aangereikt in een wit kleed. Hij heeft eerherstel gekregen. De diakomata der heiligen. Rechtvaardigmakingen, zegt de Statenvertaling. Eerherstel zou ik willen zeggen. En dat is uw toekomst. Dat is de toekomst van elke gelovige. En ik roep u dan op. Houd vast wat u hebt. Laat niemand uw kroon nemen. Volhard in het geloof. Loop met vreugde de weg van de gerechtigheid. Amen. We eindigen met dankgebed. Daarna zingt u staande als u wilt. En als dat niet gaat, blijft u zitten. Gezang 301 tot 6. Collecte, voorspel. En na de zegen zingt u zelf het Amenlied met gezang 456. Het derde vers. Hemelse Vader, we danken u voor deze dienst. We danken u voor het luisteren. We danken u voor de aandacht. We danken u dat u uw werk gaat doen met deze boodschap. We leven in het eind der dagen. En er komt een golf van ongerechtigheid over land en volk en over misschien wel de hele wereld. Vuil, vrijheid, schijnvrijheid, seksuele zonden, noem het maar op. En van de gemeente in de eindtijd wordt gevraagd. Zwart-wit te denken. De waarheid zoals die in de schrift staat geopenbaard te aanvaarden. Ook in zaken die in Nederland nu brutaal ter discussie worden gesteld. Waarbij uw kind, de gelovige, wordt afgeschilderd als een tiran. Ik zeg het scherp. Heere, sterk uw gemeenten in dit land, sterk deze kleine kudde. Vul haar met uw geest. Laat haar kiezen voor de waarheid. Zich versterken met de wapenrusting. En wil ons nog, Heere, een goede zondag geven in Jezus' naam. Amen. Kijk dan maar naar de hemel, ontvang de zegen van de Heere, want de Heere zegent u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten, verheft zijn aangezicht over u, geeft u zijn vrede. De vrede van het kruis van Golgotha van nu af aan, totdat hij zeer spoedig komt.